Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 141, vers 2 en 10. Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Bewaar mij voor het geweld der strikken die tot mijn val mij zijn gelegd, door hen die wars van het heilig recht het boze doen al ogenblikken. Versen 2 en 10 van Psalm 141. Gemeente, de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Heere getrouwe God, gij geeft ons op deze dag uw rijke zegeningen. Want wat is rijker dan dat de gemeente samengeroepen wordt onder uw woord en dat zij in rust mag samenkomen. Wat toont gij daarin dat gij uw woord waar maakt? Het woord van de verhoogde Emmanuel, die eenmaal sprak voordat hij opvoer ten hemel. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Want daarin bewijst gij toch uw tegenwoordigheid, dat gij in Christus nog in deze wereld door uw geest tegenwoordig zijt en werken wilt. Dat de instellingen hun plaats hebben onder ons en dat gij nog voortgaat met de bediening der verzoening, dat gij het evangelie laat uitdragen. Zo mochten wij ons dan ook voor deze avond weer hierheen begeven. Heere, en dan geeft gij dat wij samen mogen komen op deze warme dag in dit heerlijke bedehuis. Ook dat is een weldaad die gij ons verleent en waarvoor we u vriendelijk bedanken mogen als gemeente. Want we hebben het uit uw hand alleen ontvangen. Maar o, wij bidden dat het dan niet tegen ons getuigen mogen, maar dat wij de gelegenheden die wij ontvangen ook mogen besteden. Wil gij door uw geest zo ons trekken, opdat wij niet door de loomheid bevangen worden, maar in ootmoed luisteren mogen en ter harte nemen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Heere, gedenk ons daartoe en wil zo werken in het midden van ons uw naam tot eer, onze zielen tot zegen, opdat de zondaar zich tot u bekeren, opdat de armen het evangelie horen en de moedelozen worden opgebouwd en de aangevochtenen worden gesterkt in de strijd die nooit ophoudt. Want heeft de mens een strijd op aarde, zo geldt het toch in het bijzonder van uw kerken, van uw kinderen, ieder persoonlijk, dat ze in het strijdperk geworpen worden, dat ze in de strijd staan. Maar gij geeft dat ze niet alleen daar hoeven te zijn, maar gewapend worden en uw bijstand mogen ondervinden van ogenblik tot ogenblik. Zo gaat het gebed uit de diepte op tot uw troon, op de voorbeden van de hoge priester onze belijdenis, opdat hier het antwoord ervaren wordt. Ik help u. Ik ondersteun u met de arm mijn gerechtigheid en ik laat nooit varen het werk dat mijn hand begon. O Heere, dan is het weer goed als we verkwikt werden door vakantietijd om weer thuis te zijn. Dan is het goed als we ook ter afwisseling heen mogen gaan met vakantie. Maar in dat alles zijt gij dezelfde en overal tegenwoordig en altijd leven we voor uw aangezicht. Och, dat we dat mogen bedenken om uw koninkrijk te zoeken en uit uw hand te worden gezegend en geleid en geleerd. Wil zo ontdekkend door het midden der gemeente gaan. Laat zien wie en wat wij zijn in ons hart. Wil ontdekken aan zonde en schuld, opdat wij de heerlijke borg en zaligmaker Jezus Christus in persoonlijke kennis nodig krijgen. Door uw geest wil gij genadig zijn met zieken, eenzamen, wil hij nabij zijn, heren die rouwen, in zonderheid die familie die in het andere deel der gemeente in rouwdiensten samen verenigd is. Wil gij geven dat in deze weg van zware beproeving moeder en kinderen leren buigen onder uw woord, tot bekering mogen komen, mogen herkennen dat gij God zijt, omdat zij al zo ervaren dat gij een man der weduwe zijt en een vader der wezen. Heren, gedenk ze zo, gedenk de ganse gemeente, zegen ons in alles naar de rijkdom uw ontferming en sterk de zieken en beproefden die juist op zulke warme dagen als deze het dikwijls zo bijzonder moeilijk hebben. Och, geef ze moed en kracht om het ook door te komen en wil ze sterken en steunen. Heren, wij bidden u, zegen de dienst van uw woord. Wil uw knechten getrouw doen zijn in de bediening. Hoor ons zo genadig in de vergeving onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in het boek Jacobus, de brief van Jacobus, en daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. De algemene zendbrief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baard der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt. En zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde volleindigt zij de baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing. Lezen wij onze catechismus en wel vraag en antwoord 127. De laatste bede van het Onze Vader. Daarvan zegt de catechismus: welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover het onderwijs aangaande de zesde bede. Doch voordat we dit nader verklaren, wordt u gelegenheid geschonken uw gaven af te zonderen. Er zal gecollecteerd worden voor diaconie en kerk, terwijl er ook een gave in de derde rondgang gevraagd wordt voor de christelijke kleuterscholen. Alle collecten hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. En laat ons met elkander zingen van Psalm 125, de versen 2, 3 en 4. Gelijk geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid, zo is in eeuwigheid de Heer rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, welk hij wil goede voor tegenspoeden. Want hoe de bozen zich doen schromen door vredeheerschappij, nog zal hun dwingland bij niet rusten op het lot der vromen, omdat zij nooit van terecht geweken zichzelf wreken. Geef, Heer, de goede uwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed, maar hem die onrecht doet en zich neigt tot kromme wegen zal God verdoen, doch Israël leven en vrede geven. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 125. zoals bij alle andere beden van het Onze Vader, moeten wij ook nu weer op een bepaald verband wijzen. Misschien wordt het eentonig, maar het is toch noodzakelijk, gemeente, dat wij daar de aandacht op vestigen. Het verband van het gebed met de wet Gods en het verband van het gebed met de belofte van het verbond en de genade die door die belofte wordt aangewezen in de Heer Jezus Christus. Het verband dus van gebed met de wet en de beloften der genade. De heilige wet legt immers de zonde bloot. Als God tot ons komt met zijn heilige gebod, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Wat is dat dan anders dan dat hij daarin laat zien dat wij haters zijn, dat wij overspelig zijn in ons hart en dat wij diefachtig zijn van nature. Anders zou God immers deze geboden zo niet geven. Zo is dus het lezen van de wet Gods voor ons allen eigenlijk al het lichten van een doopzeel. Worden we eenvoudig in ons armzalig plunje gesteld. En wel hem die zich dat laat gezeggen. En die dat nou maar niet één keer, maar telkens weer zich laat gezeggen. Die daardoor overtuigd wordt door de Heilige Geest. En zo telkens weer God gelijk moet geven. In de praktijk van zijn dagelijks leven. Want zo iemand verliest zijn zelfverzekerdheid. Zijn eigen dunk, zijn hoog tegen zijn eigen capaciteiten aankijken. Hij wordt bang voor zichzelf, niet waar? Hij ontdekt dat alle zaad van alle boosheid ook in zijn eigen hart wordt aangetroffen. En dat hij dus niet naar de zondaren buiten zich hoeft te zien wat de zonde teweeg brengt. Maar dat hij bij zichzelf kan blijven. Ja, die wordt benauwd. Benauwd voor zichzelf. Bang voor zichzelf. Omdat hij beseft dat hij eigenlijk de grootste vijand hier in zijn eigen bestaan vindt. In zijn eigen hart en leven. Dat leert de Heilige Geest. Zo komt God met zijn gebod tot ons. Om ons te laten zien als in een spiegel wie en wat wij zijn. Wat kan dan alleen maar moed geven en sterken? Wat kan hem dan alleen maar doen hopen en verwachten dat we in die klauwen van die roofdieren niet zullen vallen en verslonden zullen worden en tenslotte omkomen vroeg of laat? We kunnen nu wel eerbaar door het leven gaan, maar wat zal het straks zijn? Wie zal ons bewaren voor de wanhoop? Wie zal ons bewaren in het midden van alle verleiding? En het enige antwoord dat dat gegeven kan worden is wat onze catechismus geeft. Als die spreekt over de nederdaling ter helle van de Heere Jezus Christus. Want wij beleiden immers met die catechismus aangaande die nederdaling van Christus, dat hij daarin, hij alleen, alle verzoekingen overwonnen heeft, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij gans zeer vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het einde daarvan gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zie, dat is het alleen. Daarom is er alleen verwachting voor de christen van die Heere Jezus Christus. En als de geest der vertroosting dan ook daar iets van doet verstaan, en alzo de belofte van het verbond in het hart doet klinken: ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, dan, ja, dan alleen veert een ziel op en is er weer moed en kracht om verder te gaan. Want zo alleen is er weer uitzicht. Hoe kan het dan anders dan dat zo iemand altijd weer dat brood wil hebben? Want immers was het gisteren zo, dan kan ik het daar vandaag niet mee doen. Het is weer nodig dat ik vers manna krijg. Vers manna van vertroosting en sterkte. En nu is het die hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, die nu tot zijn kerk zegt, tot al zijn discipelen, ziet: nu heb ik dat brood. Dat brood dat gij zoekt, dat ben ik, die uit de hemel is nedergedaald. En je mag nu dat brood ook halen. En daartoe heeft hij nu dat gebed op de lippen gelegd: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wel nu zal het duidelijk zijn wanneer dit gebed waarlijk beoefend wordt en beleefd. In de eerste plaats als wij beseffen dat de wet geestelijk is. Dat wil zeggen dat hij dus vervulling vraagt, niet alleen maar naar de letter uitwendig, maar innerlijk, want de liefde is de vervulling der wet. Alzo dan zullen wij deze bede bidden: leid ons niet in verzoeking. Als wij verstaan dat de wet geestelijk is, vervolgens dat wij inleven alles te missen en daardoor in onszelf een prooi te zijn van al het roofgedierte van verleiding en verzoeking, zodat wij ons werkelijk geen ogenblik op de been kunnen houden. En in de derde plaats, dat in het verbond van Gods genade nu alleen maar sterkte en kracht en genade gevonden kan worden, om werkelijk gezegend te worden ook in deze strijd waartoe de christen geroepen wordt. En ten vierde, dat we nu vrijelijk daar ook toe mogen gaan om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dan alleen zal deze bede werkelijk functioneren in het leven van een mensenkind. Dat is dat verborgen leven dat de Heere zijn kerk schenkt uit de wedergeboorte, waarin een band gelegd werd tussen hun ziel en de Heere Jezus Christus. En o geliefden, het mogen zijn dat we nu naar dat leven zoeken en staan, om dat leven, die verborgen omgang met de Heere te leren kennen. Al is het in aanvang, want de Heere lokt er zelf toe uit: niemand zal mij te vergeef zoeken. Opdat wij dan ook zo op school komen om deze bede te leren beoefenen, werkelijk in de praktijk van ons leven, jong en oud, want we hebben dit gebed nodig, bitter nodig, we kunnen het niet missen, of wij gaan op de wegen des doods. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wel gelukzalig dus de mens die daarin doende mag zijn. Want deze laatste bede bepaalt ons er zo ernstig bij dat we hier wandelen te midden van grote gevaren dus. Die zijn echt niet klein. Maar dan moeten we eerst wel weten wat er eigenlijk met verzoeking bedoeld wordt, zoals dat hier in dit gebed voorkomt. Wij bemerken dat het om strijd gaat, dat het om een bittere, een hete strijd gaat, en dat er vijanden zijn, zowel buiten het kamp als binnen het kamp, die misschien nog gevaarlijkst zijn. Daar wordt gesproken door onze leermeester van de duivel, de wereld en ons eigen zondig hart. Zij willen ons meeslepen en in de diepte trekken om ons daar te verslinden. Maar laat ons dan eerst ons afvragen wat wij dan onder die verzoeking hebben te verstaan. De verzoeking zoals die hier bedoeld wordt, want dat woord komt in de Bijbel in verschillende betekenissen voor, zoals we dat ook in het gewone spraakgebruik wel kennen. Het gaat hier blijkbaar om de verzoeking en de verleiding tot de zonde. Dat woord wordt echter ook wel anders gebruikt. Ik denk aan Psalm 95... waar we lezen: verhard uw hart niet gelijk de Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. Dus de Israëlieten hebben God verzocht. Dat is geweest ten tijde van de rotsteen in de woestijn, waar het volk getwist heeft om water. Massa en Meriba werden die plaats later genoemd. Daar heeft het volk in ongeloof eigenlijk God uitgedaagd, opdat hij zich eens zou openbaren als een God van kracht en geweld. Dat God zich eens zou laten zien, dat hij zou tonen dat hij er was. Dat is een verzoeken van God. God dus verzoeken om hem uit te dagen. Ja, dat is iets, dat is echt satanisch. Duivels. En hoe menigmaal komt dat toch in het leven voor. Christus is zo verzocht door de duivel. Toen hij in de woestijn was geleid. En toen de duivel naar hem toe kwam. En hem voerde op de tinnen van de tempel bijvoorbeeld. En zei: werp u nou maar naar beneden als gij de zoon van God zijt. Maar dat satanische verzoeken, dat God verzoeken, dat komt ook in het mensenleven wel voor. Weet u wanneer in het bijzonder? Als de weg der middelen wordt verwaarloosd. Als men het erop werpt om eens te zien of God nu werkelijk zo rechtstreeks buiten de middelen om niet kan werken en kan helpen. Daar hebben de Pinkstermensen iets van, als zij het zo ver doortrekken dat zij de arts opzij schuiven en de medicijnen niet nodig achten, of als concurrent beschouwen van God. Alsof alleen het geloof alleen maar op God mocht vertrouwen en verwachten dat God de genezing zou schenken zonder de dokter en zonder de medicijnen. Er is niet alleen een ongeloof dat uit de hel stamt, maar ook een overgeloof dat uit de hel stamt. Want daarin wil een mens wijzer zijn dan het woord van God. Alsof niet de Heere zelf als de voorzienige God ook de middelen geeft. En alsof het dan niet zondig overgeloof zou zijn, als men die gave God zonder meer terzijde zou schuiven. Maar we treffen het verwaarlozen van die middelen nog wel bij ons ook aan, in allerlei dingen. We zijn nog pas opgeschrikt door het verschrikkelijk gebeuren van Staphorst. En dan weten wij allen wat we bedoelen. En toen daar die grote ellende daalde over vele gezinnen en ouderharten verscheurd werden en jonge levens aangetast werden door die polio-epidemie. En nu gaat het erom, gemeente, dat alle dingen in de rechte verhouding gesteld worden. Want ook dit was inderdaad onder de voorzienige leiding Gods. Dat moeten we en mogen we zeggen, zonder dat God ooit de oorzaak is van de zonde. Hij is geen auteur der zonde, maar hij is de heilige God. Maar wij als mensen die aan zijn woord verbonden zijn, moeten wel naar dat woord de gemeente onderwijzen en ook voorlichten en zoeken naar dat woord te leven en niet naar de inspraken van onze visies of onze gedachten gaan. Het gaat om de lijnen van het woord Gods en om dat te verstaan. En dan meen ik in deze toch naar het woord te spreken, wanneer we wijzen op de middelen Gods, die de Heere ook in deze weg schenkt. Hij, de voorzienige God, is met het geven van middelen niet opgehouden in de 17e eeuw, maar reist voort met deze wereld. Ook deze wereld waarin de bevolkingsaanwas zo geweldig wordt en de samenklontering der mensen zo veelvuldig voorkomt in de geweldige bevolkingsagglomeraties, zodat ook de gevaren van virussen en bacillen veel groter worden en vijanden zijn die het menselijk zijn belagen, dan is het ook nog een wonderbare zorg van de levende God dat hij in deze ook kennis en inzicht geeft van wapens tegen deze vijanden vanwege de verscheurdheid in de schepping. Is het immers Gods goedertierenheid en langmoedigheid dat hij nog middelen geeft om ook de strijd tegen allerlei vijanden aan te binden. En daarom, zo hebben we ook in deze, naar de omstandigheden van deze tijd, acht erop te geven dat de Heere hier middelen schenkt tot bestrijding. Het is natuurlijk inderdaad terecht als er ook barmhartigheid betoond wordt nadien en als uit alle delen des lands ook toevloeit de gift om de getroffen gezinnen te helpen en die jonge levens het nog mogelijk te maken, dat de moderne middelen ook aangewend worden tot hun versterking of genezing. Maar intussen is er toch een hiaat, want daar staat de kerk toch ergens schuldig, omdat zij niet gezocht en geworsteld heeft om voor te lichten vanuit het woord. De Heere is de voorzienige God die zijn middelen geeft, ook in deze strijd, die ook daarin middelen van voorzorg geeft, opdat we ze hanteren. En daar is de zaak waar het op aankomt, opdat ze gehanteerd worden in de afhankelijkheid van de levende God. Maar nu kan niemand zeggen, ja, juist daarom, daarom doen we het niet, want waar is dat? Want immers, dat is aan de andere kant net zo groot Het ongeloof en de vijandschap is overal zichtbaar en openbaar. Nee, maar er worden lijnen getrokken voor levensgedrag en orde. En zo liggen deze dingen, vergeef me, dat ik een ogenblik buiten de grenzen van deze catechismus zondag kom door dit geval. Maar het gaat hierom niet dat we de middelen gebruiken. Integendeel, juist die middelen die worden geschonken. Maar dat we ze gebruiken als de middelen Gods. Om hem erin te herkennen als de schepper en als de voorzienige God die het leven draagt en omringt. Als we daar iets van verstaan, dan hebben we stof genoeg om in de binnenkamer voor God weg te kruipen en onszelf te veroordelen en hem aan te roepen. Maar dat kan nooit ten koste van de middelen zijn. En daarom, zo kwamen we op deze zaak, is het dus niet de bedoeling des Heren dat de middelen zouden blijven liggen. Integendeel, maar dat het wanbegrip zou worden weggewerkt. Want als we goed onderwezen worden in het woord en bij het woord en niet naar menselijke voorstellingen die niet vanuit het woord opkomen, dan verstaan we dat wat men aanzag voor het schrijven op rekening van Gods voorzienigheid, dat we dat toch in wezen een God verzoeken is. Dat dat in wezen is een verzoeken van God, omdat we zijn middelen laten liggen. Terwijl we juist dachten dat we daarin dan juist rekening hielden met de voorzienige God. Maar in tegendeel is de praktijk werkelijk naar het woord dat we eigenlijk zonder het te weten God verzoeken. Dit zijn zaken die voor ons uit het woord opgehelderd moeten worden, waarbij heilige huisjes wel eens ondersteboven gestoten worden, maar waarbij Gods woord alleen aan het woord dient te komen. Maar nu iets anders, leidt ons niet in verzoeking. Het gaat er dus niet om dat God verzocht wordt. Integendeel, het gaat hier om de verzoeking tot de zonde, ten ondergang, dat we geestelijk en zedelijk eraan te pletter zouden gaan. Want daarover gaat het in deze bede, als er immers op volgt, maar verlos ons van de boze, of het boze. De boze, of het boze. Het kan volgens de grondtekst allebei. Geliefde, wat wordt dan hiermee bedoeld? Leid ons niet in verzoeking. Leidt God dan wel eens in verzoeking? Brengt hij dan wel eens tot het kwaad? O, hier zullen we nu niet lang meer over spreken, maar alleen belijden. De almachtige, soevereine majesteit Gods, die over alles gaat. Want hij regeert alle dingen, hemel en aarde. En alles is in Christus hand gelegd, ook de duivel, ook de hel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan zijn gordel draagt hij de sleutels van hel en dood. Ook de zonde wordt door God geregeerd. Nochtans is hij niet de auteur, de werkmeester der zonde. O, hier staan we voor diepten, voor een mysterie, voor verborgenheden die we nooit kunnen doorgronden. Maar God is God, hoog boven alle menselijk denken uitgaande. Maar uit het woord krijgen we wel licht over het een en ander. Als een boze geest Saul verschrikt en hem in zijn hart maakt tot een moordenaar. Of een moordenaar, want hij wilde David ombrengen. Dan is dat ook onder de leiding Gods. Daar staat zelfs dat een boze geest van de Heere hem verschrikte. God leidt alle dingen, nochtans blijft hij de heilige en soeverein. Maar wel wordt ons iets getoond, bijvoorbeeld dat God niet dit brengt over Saul in een sfeer van zonde, maar van gericht, als een oordeel. God kan de zonde gebruiken als een oordeel over een geslacht, over een gezin, over een mensenkind. Dan heeft hij er zijn eigen heilige bedoelingen mee. We zouden het zo kunnen zeggen. God verzoekt niemand tot zonde. Dat hebben we gelezen in de brief van Jacobus. Maar hij leidt wel in de verzoeking. En nu is de bede, Heere, leid ons niet in verzoeking. Dat houdt niet in dat gevraagd wordt dat God ons in een paradijs zet. Want dat zou niet goed zijn. Gods kerk kan niet zonder verdrukking. Er zijn vruchten die alleen maar bewaard kunnen worden in azijn. Of in de vrieskast, in de kou. Zo hebben Gods kinderen de verdrukking, de beproeving nodig om gelouterd te worden, geheiligd en klaargemaakt voor de eeuwigheid. Daarom is de bedoeling ook niet dat de Heere dus ons in een paradijs zou leiden. Want de Heere heeft immers van zijn kerk gezegd dat zij niet van de wereld is, maar wel in de wereld staat. Maar wat is het dan, als daar gevraagd wordt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan is het dit. Aan de ene kant wordt God vrijgelaten in al zijn wegen en in de wijze waarop hij zijn trouwe zorg en liefde wil bewijzen in Christus. En tegelijk wordt geweten wat een zondig hart we hebben en hoe de duivel de wereld en ons eigen hart voorop altijd proberen het gif van de zonde in te druppelen in ons leven. Terwijl dat geweten wordt, drukt de bidder en bidster zich tegen haar en zijn God aan, smekend dat de Heere ons niet overgeven zal aan die Satan, aan die wereld die daar dat gif der zonde indruppen in ons leven. Dat we niet overgegeven worden aan het goeddenken van ons eigen hart, aan onze lusten, waardoor dat gif ook in ons binnenste ingegoten wordt. Ziet, het is dus een vraag: Heere, houd mij in uw handen vast, want ik vermag niets in mijzelf. Ik sta elk ogenblik voor dat grote gevaar dat ik struikel en in de armen der verleiding en der verzoeking val. Bewaar mij dan en leid mij dan in die wegen. Bewaar mij ervoor dat ik niet onnodig op allerlei plaatsen en in allerlei gelegenheden kom waar het gif der verzoeking in mij ingespoten wordt, waar mijn hartstochten geprikkeld worden, waar ik gevaar loop om meegesleept te worden. En als ik er moet zijn, houd mij dan staande en houd mij vast, opdat ik niet struikele. Ziet, dan staan we niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. En smeken we de Heere dat we niet, waar het niet nodig is, in nood en in verdrukking geleid worden. Want ja,
we kennen onszelf wel. Het is niet zo dat we wel over de kantjes kunnen lopen. Want we zijn toch sterk genoeg om het te weerstaan. We zijn toch mensen en mondige jongens en meisjes. We moeten toch zelf weerstand kunnen bieden. Nee, de bidder en bidster is niet zo sterk. Hij kent zijn eigen hart. Hij weet wel dat hij niet over het randje kan lopen. Hij vraagt midden op de weg te mogen gaan. En die uiterste te mijden. Omdat hij zijn eigen hart enigszins kent. Hij vraagt ook om bewaard te worden voor diepe beproevingen en wegen van druk en slagen en benauwdheid. Omdat hij maar al te zeer weet dat hij zijn eigen kracht, in zichzelf geen kracht heeft om werkelijk weerstand te bieden. Ziet, deze bede veronderstelt dus een in zichzelf klein en hulpeloos mensenkind. En ik zeg, dat is nu de mondige mens. Werd dat nu eens verstaan? Zouden we dat nu ook verstaan? Jongeren en ouderen, ook onze jongeren die in het midden van de wereld staan, alles zien en horen en ook zelf mogelijk met allerlei problemen in aanraking komen. Dit is de mondige mens. Die voor Gods aangezicht mondig is geworden. Dat wil zeggen, een bidder en bidster is geworden. Omdat hij zichzelf niet meer vertrouwt. En omdat hij alleen maar bij God terecht kan. Omdat alleen maar hij machtig is om ons te bewaren en vast te houden. Wie van deze algehele zwakheid en deze belegerende vijanden geen besef heeft, en die verstaat van deze beden niets. Dan zeggen ze, waar heb je het over? Leid ons niet in verzoeking, ik weet er niks van. Wat is dan verzoeking? Wij leven toch rechtuit. En zoals we zijn toch mensen. En we mogen toch leven, ons mens zijn uitleven. Zo zijn we toch geschapen? Ja, dan weet men niet eens van de diepe val die dan ook eenvoudig gelogend wordt. En van de zonde van het eigen hart. Omdat men de wet Gods niet kent. En dat is het. We plukken nu de bittere vruchten van de voorafgaande tijden. Waarin de wet Gods de gemeente niet is voorgehouden. Tot op deze dag toe ontbreekt het daaraan in menige kerkdienst, in menig pastoraat, in menige prediking. De wet Gods wordt niet gepredikt in zijn heiligheid en in zijn recht en in zijn geestelijke diepte. En daarom wordt ook niet meer verstaan wat zonde is en waar men geen zonde meer beseft, waar dat besef uitgesleten is. Weet men ook niet meer wat het is om eenvoudig aan de leiband geleid te worden als een os naar de slachtbank. Men wordt eenvoudig naar de afgrond gevoerd zonder dat men er besef van heeft. Arme mensen die zo blindelings voortgeleid worden en denken dat ze vrij zijn terwijl ze geheel en al in de banden der onkuisheid, der goddeloze zedeloosheid voortgetrokken worden als slachtvee naar de slachtbank. De geldjacht drijft hen voort en ze weten het niet dat de mammon het is die hen bezeten heeft. Gods wet wordt niet gekend. Maar als we Gods wet van jongs af meekrijgen, dan wordt er wat ingedrukt in onze beseffen, dat is een voorrecht. Wat we toch ook in onze huisgezinnen steeds weer hebben bij te houden. Dat geleerd wordt wat afgoderij is. Bijvoorbeeld als ik iets maar vind waarop ik mijn vertrouwen zet buiten God, dat is afgoderij. Als wij leren dat ik vloek, als ik Gods naam niet belijd thuis en op mijn werk. Dat ik elke keer, als ik geen geduld heb met mijn ouders en met de zwakheid van die over mij gesteld zijn, en ik geïrriteerd word, dat ik dan schuldig sta aan Gods heilig gebod. En als een ongehoorzame door God getekend wordt, dat ik, als ik onnodig achter de rug iets over een ander klep, en dat ik dan een lasteraar ben en een achterklapper, dat ik een dief ben als ik niet haastig het nut van mijn naaste zoek, waar ik daartoe geroepen word. Ziet, als dat allemaal op ons afkomt, dan verstaan we het wat zonde is, maar ook welke verzoekingen er overal liggen en hoe de verleiding buiten maar ook van binnen op ons afkomt in allerlei opzicht. O, dat de Geest des Heren die wetskennis in onze harten brengt, opdat we Gods wet mogen eren en deze bede beoefenen, dag voor dag, leid mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan staan we niet maar alleen, maar dan staan we ook in de gemeenschap met onze naasten, zodat wij ook op het heil van onze naasten hebben te letten. We zullen nooit deze bede recht stellen, recht uitspreken voor Gods aangezicht, indien we de plaatsen bezoeken waar we gevaar lopen verleid te worden, terwijl we er geen enkele reden toe hebben. We hebben daar niet te zijn. We hebben ons in die omstandigheden niet te begeven. We hebben onze ogen niet tot die verleiding te voegen. Wie zal anders bidden kunnen in oprechtheid? Leid ons niet in verzoeking. Wie zal deze bede recht uitspreken? Bidden voor Gods aangezicht, als hij niet met de zwakheid van zijn medemens rekening houdt. Een drankzuchtige mag zelfs de reuk van de drank niet onder de neus gebracht worden. We hebben met onze naaste mee te leven en hem te dragen en te omringen, ik noem maar iets, maar zo ook voor onze naaste te zorgen en met ze mee te leven. Dat alles ligt opgesloten in deze tere bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan heeft de Heere altijd nog een overvloed van antwoord voor diegene die om dat heil zuchten, omdat er één is die waarlijk de diepte der verzoeking doorleefd heeft en doorstreden heeft, waar de Satan alle machten ingezet heeft tegen hem, maar die overwonnen heeft in zijn eeuwige kracht. En die kracht van Christus, die wordt nu in zwakheid in het leven der kerk volbracht. Gods naam tot eer, onze zielen tot zaligheid. Daar wordt een volk door gezegend, versterkt en bemoedigd. O, dat we die verwachting mogen koesteren. Door genade, jong en oud, begin er maar mee. En hebt ge geen kennis, vraagt om het te leren. Om te leren deze bede in waarheid en oprechtheid en in afhankelijkheid. Om bewaard te worden in deze boze wereld. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Amen. Zingen we gemeente het gebed des Heren, vers 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Verlos ons uit de boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn welk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Het gebed des Heren, vers 7 en 8.
Zoeken wij Gods aangezicht in dankgebed. Voor uw heilig aangezicht mogen wij komen aan de avond van deze dag, Heere, na de dienst, met dankzegging, wijl gij ons gegeven hebt, uw woord, en het onderwijs uit dat woord, zoals ons leerboekje
uw waarheid vertolkt. In bijzonder dat heerlijke gebed dat gij uw kerk geschonken hebt. En dan weer bijzonder deze bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hier ligt de praktijk van het leven van uw gemeente, waar zij weet van de doodsvijanden, de duivel, de wereld en het eigen hart, die nooit ophouden aan te vechten. Dat zal doorgaan tot de laatste snik toe, maar zij zullen niet overwinnen. Want wie is er die de wereld overwint dan die gelooft? En dat is een werk van u, want het is uw gave. Daarom zal uw kerk triomferen, overwinnen en door alles heen breken, hoe onmogelijk het ook schijnt. En zal zij staande gehouden worden in de strijd. Maar gij roept dan ook uw kerk op om in uw naam te strijden en de vaandels op te heffen. O Heere, wij bidden u dat we deze heilige strijd mogen leren in aanvang en voortgang, om steeds meer en meer onze afhankelijkheid te leren kennen door de geest der genade en der gebeden, door die geest der wedergeboorte en bekering, door die geest des geloofs, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. O, zo hebt gij toch uw kerk in het midden deze wereld, ook in deze tijd. Geef dat zij moedig mag staan in de strijd van dit leven, in deze wereld, om te getuigen van uw kracht en van uw naam en van uw woord en van uw wet. En geef dat we ook in onze omgeving er alles aan doen om uw naam te belijden. Och, wat komen we daaraan tekort. En wat zullen we veel tot u hebben in te keren met belijdenis van zonde. Maar wil dan genadig ons nog gedenken, om Christus uw zoons willen. Wij bidden u voorts, Heere, wees met ons in deze nacht en in de dagen die komen, en sterk ons tot onze arbeid, waartoe wij geroepen worden. Wij bidden u voor de ganse gemeente, voor allen, in al hun omstandigheden, naar ziel en lichaam, alle die leiding hebben te geven. Zij met overheid en vorstenhuis, geef dat de nieuwe regering wijsheid mag hebben om te regeren en tot welzijn van het volk te zijn. Wij bidden u, Heere, wil gij zijn met alle die regeren, ook plaatselijk, landelijk. Wees met onze burgemeester in zijn beleid en arbeid en alle die hem terzijde staan. Wij bidden u voorts voor uw dienstknechten, ook op het erf der kerk. Wees met de synode en met allen die leiding hebben te geven. Laat uw woord in hun leven, in hun spreken, heerschappij hebben. Wees met land, met het volk Israël en met de arbeid der zending. In zonderheid met de kerken met wie wij verbonden zijn, de Toratja-kerk en in Kenia, en met alle die daar arbeiden. Wij bidden u, Heere, wil gij waar ziekte is herstel schenken. Hoor ons zo genadig, om Christus wil. Amen. Zingen wij als onze slotzang, gemeente, Psalm 139, vers 14, doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. 14e vers van Psalm 139. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.